Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag beginnen we met een nieuwe Bijbelstudie die zal gaan over de zogenaamde alverzoening. Mensen die deze leer aanhangen, verkondigen met de Bijbel in de hand dat uiteindelijk alle mensen, inclusief Satan en zijn aanhangers, behouden zullen worden. En er worden teksten voor aangehaald die dat ook lijken te zeggen. Deze leer krijgt steeds meer invloed en daarom is het goed daarvan te weten. En daarom is het nog beter om het woord op die dingen na te slaan, zodat we ons niet heen en weer laten slingeren door dergelijke uitspraken. En daar gaan we dus vandaag een begin mee maken. Zoals we allemaal weten, leven we in een tijd waarin de Bijbel als het ware geïnspireerde woord van God steeds minder wordt geaccepteerd. Ook ziet men het christendom vaak als een van de vele godsdiensten. En men plaatst vaak al godsdiensten op één niveau. Tevens wordt God niet meer gezien als de schepper van alle dingen. We kunnen ons afvragen, hoe komt dat allemaal? Waarom is het geloof in één God en Vader, die de wereld zo lief had, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft om de wereld te redden? Waarom is dat geloof zo afgevlakt en wordt dat niet meer geloofd? Ik geloof dat dat komt doordat de Satan, Gods tegenstander, al de eeuwen door zijn zuurdeesem heeft verspreid door de waarheid met de leugen te vermengen. Waardoor uiteindelijk de leugen is overgebleven. En we weten uit Gods woord dat dit meteen al begon toen God de eerste mensen had geschapen. En we gaan in deze Bijbelstudie geen vernuftig gevonden bedenksels najagen, maar we gaan proberen ons uitsluitend te baseren op Gods woord. Vanuit de Bijbel zien we dat Satan zich voordoet als een engel des lichts. Hij is werkelijk de vader der leugen, zoals Christus hen noemt in Johannes 8, vers 44. Hij kan gelovigen verblinden. Hij is een meester in het geestelijk misleiden van de mens. En een van de misleidende dwalingen, ingefluisterd door Gods tegenstander, die steeds meer aanhang krijgt, is die leer van de zogenaamde alverzoening. En hierin wordt, zoals al verteld, met de Bijbel in de hand, dat uiteindelijk alles en iedereen, inclusief de Satan en zijn zaad, door God gered zal worden. En dat alles en iedereen uiteindelijk zal zijn in de situatie van God alles in allen. Dat misleiden en verleiden en door de war brengen is Satan al mee bezig vanaf Adam. En dat is in alle tijden doorgegaan. Denk maar aan de zondvloed, wat de oorzaak daarvan was. En denk maar aan wat er na de zondvloed gebeurde. Denk hoe de demonische machten die begonnen bij Nimrod heden ten dagen nog steeds zeer actief zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. Denk ook aan de demonische machten die we tegenkomen in de charismatische beweging, in een zogenaamde geestesdoop, handoplegging, openbaringen enzovoort. En ook in de New Age beweging komen we dezelfde demonische machten tegen. En zelfs in de Wereldraad van Kerken komen we dezelfde denkbeelden tegen, ontsproten aan de hersenspinsels van Satan. Satan heeft een geheim toekomstplan. En dit duivelse plan wordt via demonen doorgegeven aan zogenaamde ingewijden, mystici, zieners. Nieuwe apostelen en profeten worden ze ook wel genoemd. Stuk voor stuk mensen die zich met de geestenwereld hebben ingelaten en zich door hen laten voortleiden. Zonder het misschien te beseffen, werden zij schijnapostelen van een boodschap die niet van God is. In 2 Korinthe 11 lezen we daar ook over. 2 Korinthe 11, vers 13 tot 15. 2 Korinthe 11, vers 13, daar staat: want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Zo verkondigen zij een andere evangelie en een andere Jezus, omdat zij een andere geest hebben ontvangen. Zij zijn net als Eva door de slang met sluwheid verleid. Ze zijn verblind en helpen mee in de verkondiging van een vals evangelie. Zij schilderen een vals toekomstbeeld of dit nu de New Age heet, of Mariale AIDS, of de letter Rain uitstorting van de Heilige Geest. Voortdurend wordt in al deze richtingen de Heer Jezus vernederd en nemen anderen zijn plaats in. En wordt zijn rol voor de toekomst overgenomen door bijvoorbeeld Maria of de paus enzovoort. Steeds worden de gedachten van de mens afgetrokken van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. En wordt de aandacht gevestigd op iets of iemand anders ten koste van Christus. Iemand anders komt in het middelpunt van ons leven te staan. En die mag dan Maria heten of Heilige Geest, maar het is niet de Heer Jezus Christus. We worden opgeroepen van denken te veranderen. Ja, te veranderen van levensbeschouwing. De oude orde met zijn normen en waarden zou plaatsmaken voor een nieuwe orde. En als we ons niet snel omschakelen en de nieuwe boodschap van de nieuwe profeten aanvaarden, dan zouden wij niet klaarstaan voor de komst van de Here en het nieuwe tijdperk. Ja, dan zouden wij zelfs zijn komst niet kunnen bevatten. En zouden wij onder het oordeel komen. Broeders en zusters, vele argeloze, nietsvermoedende christenen worden met een vals evangelie in pinkstertaal, roomse taal of New Age taal geïnfecteerd. Dit duivelse plan met haar eindscenario lijkt net echt. Echter, het leidt de mens niet tot de verheerlijking van Christus bij zijn komst, maar tot de verhoging van de zoon des verderfs, als hij zich in de tempel God zet bij zijn komst. Waarvan we lezen in 2 Thessalonicenzen 2. We weten uit het woord dat de Heere zijn plan der aionen heeft. Maar net zo heeft ook Satan zijn plan. En wanneer je de activiteiten van het rijk der duisternis gadeslaat, dan ontdek je dat er een vooropgezet geheim plan der wetteloosheid aan ten grondslag ligt. Het is volkomen duidelijk dat Satan vele stromingen controleert en dat hij de regisseur achter veel bewegingen is. En in deze Bijbelstudie willen we daarom stilstaan bij de leer der universele verzoening, ook wel alverzoening genoemd, of de verzoening van het al. We zullen zien dat ook deze leer uit de koker van Gods tegenstander komt. Als reactie op de orthodoxe voorstelling van de hel met zijn eeuwigdurende pijniging ontstonden er in de geschiedenis verschillende vormen van alverzoening. Het bekendst is die van A.E. Knoch, die leefde van 1874 tot 1965. Hij was een Amerikaan van Duitse afkomst. En in Nederland is deze leer door verschillende nagevolgd. Onder andere een A. Oosterhuis, een A. Lukien en een Manussen. En inmiddels door vele anderen. Knoch ging met zijn theorie van universele verzoening zo ver dat niet alleen ieder mens, maar ook Satan, demonen en gevallen engelen volledig met God verzoend zullen worden. In wezen is zijn leer niets anders dan een nieuwe vorm van de oude leer van Origenes, die als eerste al leerde dat allen tot God hersteld zullen worden. In de leer van Knoch zijn vele oude filosofieën verweven, zoals over de aard van het universum, over de oorsprong van goed en kwaad enzovoort. Dit zijn visies die stuk voor stuk niet afkomstig zijn uit de Bijbel, maar hun herkomst vinden in de Griekse wijsbegeerte. In deze Bijbelstudie gaan we de oorsprong van het kwaad, of het wel of niet verlost worden van Satan, demonen, gevallen, engelen enzovoort, onderzoeken aan de hand van het woord. Verder zijn er ook nog gelovigen, zoals sommige alverzoeners, die uitdragen dat de Satan, zoals die ons in de Bijbel wordt gepresenteerd als Gods tegenstander, pure verbeelding is. Zij zeggen dat Satan een instrument is in Gods handen om zo door het kwade het goede te leren kennen. En al dus zou Satan zo een dienstknecht van God zijn. Ook in deze opvatting willen wij in deze Bijbelstudie aandacht geven. Tevens trachten we aan de hand van de Bijbel antwoord te geven op vragen als: is God de schepper van het kwaad? En waar komen de demonen vandaan? En is de Satan gevallen? Deze vraagstukken zijn allemaal onderdeel van de leer van de alverzoening, die tegenwoordig in diverse kringen steeds meer aanhang krijgt. Dan gaan we eerst eens onderzoeken of Satan een werkelijk persoon is. Helaas wordt het bestaan van een persoonlijke Satan niet door iedereen geaccepteerd. Sommigen beweren dat de Bijbelse tekstplaatsen over Satan eerder verwijzen naar een principe dan naar een persoon, een bestaand wezen. Anderen zeggen dat het idee over een persoonlijke Satan zich pas gevormd zou hebben tijdens de Babylonische ballingschap. Dit is volgens de inhoud van het woord niet juist. De schrift verwijst namelijk naar het bestaan van dit machtige wezen al op een veel vroegere datum dan de Babylonische ballingschap. Lang voordat de Joden met het Perzische of Babylonische systeem in aanraking kwamen, spreekt de schrift al uitvoerig over een persoonlijke Satan. Zoals in Job en in de vijf boeken van Mozes. Herhaaldelijk zien wij toch dit soort gedachten opduiken onder andere alfazonners, die zonder zich er al te veel van bewust te zijn, toch altijd al erg flirten met Satan door middel van hun verzoeningsleer. Wat zei de Heere tegen de slang? En dit is de eerste kennismaking met Satan in het woord. In Genesis 3, vers 15. En die tekst kennen we allemaal. Een prachtige tekst. Genesis 3, vers 14. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. En dit, het zaad van de vrouw, zal u de kop vermorzelen. Behandelt God hier Satan als zijn dienstknecht of als zijn tegenstander? Zegt God hier tegen Satan: och, jij kan het ook niet helpen dat ik je zo als mijn tegenstander heb geschapen. En jij kan er ook niks aan doen dat je zo bent. Natuurlijk niet, broeders en zusters. Het is duidelijk nee. Het waren de eigen keuzes van de Satan. En het was zijn eigen verantwoordelijkheid. De alverzoeningsleer kent diverse gradaties, maar komt hierop neer dat alle mensen, of ze nu geloven of niet geloven, na het aardse leven uiteindelijk door God worden verzoend en verlost. Vaak gaat de leer der alverzoening zo ver dat ook Satan met zijn engelen, boze geesten en demonen, nadat zij door God gestraft zijn, gelouterd zijn noemen ze dat, ook in de verzoening en verlossing delen. Een aantal aanhangers van de alverzoeningsleer kiezen echter voor een andere oplossing met betrekking tot Satan en zijn trawanten. Zij ontkennen volledig het bestaan van Satan met zijn engelen, boze geesten en demonen. We zullen eerst bij deze laatste opvatting stilstaan en deze toetsen aan de schrift. Dan gaan we zien of Satan alle kenmerken heeft van een persoonlijkheid. In de westerse wereld bestaat er in het algemeen nauwelijks geloof in de persoonlijkheid van de boze. Er worden talloze films in Hollywood geproduceerd waar de duivel in optreedt en waar het goed tegenover het kwaad wordt geplaatst. Maar de Bijbelse duivel wordt vaak bespottelijk gemaakt als een of ander duister wanproduct met horens en hoeven, een staart en gewapend met een drietand. In het algemeen wordt Satan gehouden voor een abstract principe van het kwaad en de afwezigheid van het goede. Hij is onpersoonlijk, onstoffelijk en onmogelijk. Toch weten we uit Gods woord, er staat zeer duidelijk een kwade persoonlijkheid achter de gebeurtenissen in deze wereld. De handigste truc, overigens, van de duivel is wel ons ervan te overtuigen dat hij niet bestaat. Maar de schrift toont ons het bestaan van een machtig geestelijk wezen die tegenover God staat. Er zijn heel veel teksten van te noemen, ik ga er een paar gewoon even opnoemen. De Satan kan spreken en hij beweegt zich voort, Job. Hij vaart met opzet in mensen, in Johannes 13. Hij legt geslepend valstrekken voor hen neer, 1 Timotheus, 2 Timotheus. Hij verzocht onze Heer en Heiland in de woestijn. Matthäus 4. Hij kan ziekte voortbrengen. Dat leren we uit Job. En gevangenschap. De Satan kan toornig worden en pleegt bedrog. Christus beschrijft hem als een leugenaar en een moordenaar. Johannes 8, vers 44. En Johannes noemt hem een zondaar. Zondaar betekent doel missen. Tot de Farizeeën sprak de Heer: Gij hebt de duivel. Johannes 8, vers 44 staat dat. Johannes 8, vers 44. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Al deze activiteiten en karaktertrekken die aan hem door Gods woord worden toegeschreven, kunnen alleen maar van toepassing zijn op een persoonlijk wezen. Ook al zouden wij ons alleen beperken tot wat de Heer Jezus over de Satan zegt, dan bestaat daar totaal geen onzekerheid over Satans bestaan en zijn persoonlijkheid. Ondubbelzinnig spreekt de Heer vele malen over Satan als over een persoonlijk, een bestaand wezen, een tegenstander en een lasteraar. Als de Heer bijvoorbeeld zijn gelijkenissen aangaande het Koninkrijk der Hemelen aan zijn discipelen uitlegt, die hij kort tevoren aan de scharen had doorgegeven, dan verklaart de Heer in Matthäus 13, vers 39, de vijand is de duivel. Dat gaan we samen ook even lezen. Matthäus 13, vers 37 beginnen we. Matthäus 13, vers 37. Hij antwoordde en zeide, de Heer, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En dit soort teksten, broeders en zusters, moeten we niet gaan vergeestelijken, zoals sommige alverzoeners doen. Zij redeneren dat de Heere Jezus het blijkbaar niet nodig vond om de waarheid te spreken tegen zijn discipelen. Volgens hen liet de Heere de discipelen maar in de waan dat Satan echt zou bestaan. Op deze manier de schrift uitleggen is onzinnig. De Heere verklaart hier notabene zelf de gelijkenis van het onkruid in de akker. En hij doet dit geheel privé aan zijn eigen discipelen. En zou hij dan de waarheid niet spreken? Dit is een verderfelijk systeem van schriftinterpretatie. Als de Heer Jezus niet bedoelt wat hij zegt, dan kan men net zo goed Gods woord sluiten. Alle logische uitleg wordt dan onmogelijk. Het zet de deur wagenwijd open voor allerlei valse leer. En op deze wijze moet men oppassen dat men niet alleen het bestaan van Satan wegredeneert, maar erger nog, ook tot uitspraken komt waarmee men God lastert. Zoals, God is de schepper van het kwaad. Satan heeft de gelovigen dan precies in die positie gebracht waarin hij de mens het liefste ziet. Men lastert dan, evenals hij, de naam van God. Men maakt dan met zo'n uitspraak God verantwoordelijk voor het kwaad en zuivert Satan van alle blaam en schuld. Men komt dan tot, als betoverd tot de meest kromme redeneringen zoals: en ook al zou er een Satan in werkelijkheid bestaan, dan beantwoordt Satan aan het doel waarvoor hij door God geschapen is. Of nog zo'n uitspraak: God zal hem daarvoor niet kunnen straffen. De openbaring van de Bijbel is echter dat daar een machtige heerser der duisternis is, die met opzet, door eigen keuze, zichzelf neerzet als de vijand van God en zijn volk, de aanklager van onze broeders, staat in Openbaringen 12 vers 10. Hij ontvangt in de schrift meer dan 40 namen en titels die veel over hem openbaren. Hij wordt genoemd Zoon des Dageraads, Jesaja 14 vers 12. Dat is een titel die hij in de hemel had voor zijn val. Hij wordt genoemd de oude slang. Dat is een toespeling op zijn listigheid en sluwheid. Hij wordt genoemd duivel. diabolus, dat dooreenwerper betekent lasteraar, aanklager. Hij wordt genoemd Satan, Satanas, dat tegenstander betekent. Hij wordt genoemd draak, dat is een toespeling op zijn macht. En 4 van deze persoonlijke titels worden genoemd in 1 tekst. Openbaringen 12 vers 9. En zo'n tekst overtuigt ons ervan dat er geen twijfel over bestaat over wie Johannes het hier heeft. Openbaring 12 vers 9. Daar staat. Openbaring 12 vers 9. En de grote draak, dat is 1, werd op de aarde geworpen. De oude slang, dat is 2. Die genaamd wordt duivel, dat is 3. En de Satan, dat is 4. Die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Ja. In Openbaring ontvangt hij verder nog namen als Apollyon, wat vernietiger betekent. Hij verleidde Eva in de Hof van Eden. De Heer Jezus noemt hen een mensenmoorder van de beginnen. En de Heer zegt dat hij niet in de waarheid staat. Hij is een leugenaar en de vader der leugen. Satan wordt voorgesteld als zo'n grote hoogwaardigheidsbekleder dat zelfs de aartsengel Michael over hem geen smadelijk oordeel durfde uit te brengen. Dat staat in Judas 9. Broeders en zusters, zijn macht is momenteel niet mis te verstaan. Hij is de overste van deze wereld. Hij is de overste van de demonen. Hij is de overste van de kosmos. Uit Matthäus 12 vers 24 wordt duidelijk dat hij de overste van de geesten is. Letterlijk staat daar heerser der demonen. De Joden gaven hem de naam Beelzebub, dat heer der vliegen, oftewel heer der demonen betekent. Hij voert bevel over een legioen van boze geesten. In Markus 5, vers 10, vers 15 staat dat. Onder zijn controle staan zijn engelen. Hij wordt voorgesteld als vallende uit de hemel, terwijl hij een derde van de sterren des hemels achter zich aantrok. Tevens staat ook de kosmos van de tegenwoordige boze Aion onder zijn aansturing en bewind. En daarom wordt hij ook genoemd de overste van deze wereld en de god van deze eeuw, van deze Aion. En hij voert als de overste van de macht der lucht een luchtmacht aan, waarmee hij het luchtruim van de aarde controleert. Bij de verzoeking in de woestijn bood hij Christus alle koninkrijken der wereld aan en hun heerlijkheid, als de Heer Jezus hem maar wilde aanbidden. Gaan we ook even lezen. Er staat in Lucas 4, vers 5 tot 8. Lucas 4, vers 5. En hij, de Satan, die voerde hem, dus de Heer, de Satan, die voerde de Heer op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot de Heer: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, en dat is het antwoord, broeders en zusters, om de Satan te pareren. Er staat geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. We kunnen natuurlijk wel proberen van Satan een beeldspraak te maken, maar een beeldspraak biedt de koninkrijken van deze wereld niet aan de Heere Jezus aan. Een beeldspraak beweert niet dat deze koninkrijken aan hem toebehoren en dat hij ze kan geven aan wie hij wil. Wij kunnen Satans persoonlijkheid en het bestaan van de demonen wel ontkennen, maar beeldspraken sidderen niet voor het oordeel van God. Lezen we Jacobus 2 vers 9. Aan Satan worden in Gods woord alle eigenschappen van een persoonlijkheid toegedicht. Als wij door middel van gekunstelde methoden Satan van zijn persoonlijkheid ontnemen, dan zouden wij op gelijke geforceerde wijze Christus van zijn persoonlijkheid in de schrift kunnen beroven. Maar dan maken wij van de Bijbel een hol en leeg boek. Nee, Satan wordt ons in Gods woord geschetst als een geduchte tegenstander, waar we rekening mee moeten houden. Wij moeten hem niet onderschatten door hem weg te redeneren als een product van onze verbeeldingskracht. En aan de andere kant hoeven wij hem ook niet te overschatten. Dit grote wezen is nog eeuwig, nog zelf altijd bestaand, maar een schepping van Gods handen, die prachtig is geschapen, dat moeten we niet vergeten, maar door zijn eigen keuze zeer diep is gevallen. Niettemin heeft hij een verrijkende invloed en bezit hij een macht die gevreesd moet worden. Zijn openlijk opereren, zijn communicatiekanalen, zijn intriges, zijn autoriteit en zijn programma zijn zo duidelijk geschetst en afgebeeld op vele bladzijden van de schrift, dat het negeren daarvan onvergeeflijk zou zijn. Meestal bestaat er een volkomen misvatting over het karakter en de activiteiten van Satan. En Sir Robert Anderson die schrijft terecht in een blad: de Satan van de christelijke mythologie is een monster van kwaadaardigheid, de aanstichter van elke misdaad, van buitengewone wreedheid of walgelijke lust. Maar dit is in werkelijkheid kwaadsprekerij. Wanneer een mens op kwade wegen wordt geleid, dan wordt hij weggetrokken door zijn eigen begeerte. En daarin heeft die man gelijk. Want Jacobus 1 vers 13 tot 15 zegt, en het is wel goed om dat samen even te lezen, Jacobus 1 vers 13, daar staat: laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Het menselijk hart, verklaart hier de Heere, dat is de oreine bron waaruit immoraliteit en allerlei misdaden voorkomen. Als wij het woord immoreel gebruiken in zijn breedste betekenis, dan is er geen bijbelse grond voor het geloof dat Satan ooit prikkelt tot een immorele daad. Satan houdt zich veel meer bezig met het ontwerpen van een eigendunkelijke godsdienst en het ondermijnen van ons geloof door middel van valse leringen. En het ons afhouden van een relatie met God. Door ons bezig te laten zijn met van alles en nog wat in de wereld. Zodat we bijvoorbeeld voor bijbelstudie geen tijd meer hebben. Dat doet Satan. En in al die gevallen zijn zijn bezigheden erop gericht God te kleineren. En hemzelf te verhogen. Volkomen ten onrechte gebruikt de mens de duivel als een excuus voor zijn zondige daden. Men doet al snel voorkomen alsof men door Satan verleid is tot zondigen, terwijl ons eigen arglistig hart daar verantwoordelijk voor is. Jeremia 17 staat hierover ook een mooie tekst. Jeremia 17 vers 7. Jeremia 17 vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft, en niet nalaat vrucht te dragen. En dan komt vers 9, arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. God ziet in ons hart, broeders en zusters. Maar zo mooi is, laat ons leven zo zijn dat we op de Heere vertrouwen. En dan zijn we als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, hebben we gelezen, en het niet merkt als er hitte komt. Laten wij ook zo geworteld zijn in Christus, en geworteld en gegrond in hem, zodat we geen last hebben, zodat we dus ook gewapend zijn. Een tweede misvatting is dat men van Satan veelal een volkomen verkeerde voorstelling heeft. Het beeld wat men gewoonlijk van Satan heeft, stamt uit de middeleeuwen. Toen werd hij, zoals Papini zegt, afgeschilderd als, dat is ook weer een uitspraak, een beestachtig, harig en misvormd monster met brandende ogen, bijna altijd naakt, uitgerust met hoorns, een lange staart en hoeven als van een geit of een paard, terwijl hij om zich heen een misselijkmakende stank van ontlasting en lijken verspreidde. Dit is helemaal volkomen naast de waarheid. Sir Robert Anderson die zegt daar tegenin: de mens droomt van een duivel, gehoord en hoefachtig, een afzichtelijk en obscene monster, die rondspookt in de smerige achterbuurten en de misdadige holen van onze steden, waar hij de ontaarden verleidt en zich gewelddadig en schandelijk gedraagt. Maar volgens de Heilige Schrift doet hij zich voor als een engel des lichts, en zijn dienaren doen zich voor als dienaren der gerechtigheid. En dat is inderdaad waar, want 2 Korinthe 11 zegt dat ook. Daar staat geen wonder ook. Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Broeders en zusters, het woord van God ondersteunt geen theorie dat hij afstotend en weerzinwekkend is, maar toont ons dat hij van oorsprong buitengewoon veel wijsheid bezat en met een prachtige schoonheid was bekleed. En daar gaan we ook nog een stukje over lezen uit Ezekiel. Ezekiel 28, vers 12. Zo zegt de Heere, Heere: volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof. En dan moeten we ons even bedenken, broeders en zusters, wie was er in Eden, Gods hof, behalve Adam en Eva? Dan gaan we verder. Allerhande gesteenten overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasum, turquoise, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. En dit is ook zo mooi: gij waart een beschuttende cherub. Broeders en zusters, nergens anders komen cherubs voort, alleen zeer in de nabijheid van God, daar in die hemel waar God woont. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelen te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd. En dat moeten we vasthouden, broeders en zusters. Zo was Satan in den beginne door God geschapen. Onberispelijk. Totdat er onrecht in u werd gevonden. Vers 16. Door uw uitgebreide handel, dus door zijn eigen toedoen, zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond, voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de valken u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij, voor altijd. Het Hebreeuwse woord voor slang, nagas, betekent schitterende of blinkende. Zo ontmoette Eva de Satan in Eden, in Gods hof, als een schitterende. Allerhande edelgesteente overdekte hem in het begin, zoals later ook bij Israëls hogepriester. Gods woord laat zien dat Satan niet onaantrekkelijk was, maar dat hij voor zijn val in de zonde bekleed was met grote waardigheid en dat hij over een aanzienlijke macht beschikte. Het is juist deze aantrekkelijkheid van Satan als een engel des lichts, waardoor veel mensen bereid zijn zijn leugens te geloven en de waarheid van God en zijn woord te verwerpen. Want broeders en zusters, ook nu, Ook nu komt Satan tot ons spreken als een engel des lichts, door de mond van alfezongers. Zij doen zich voor als dienaren der gerechtigheid. Zij spreken over Gods oneindige genade. En ze hebben zelfs een naam, een site met de naam Overvloeiende Genade, waar al deze leugens op vermeld staan. Broers en zusters, tot zover wou ik de inleiding houden. U moet zelf de dingen maar nagaan en de teksten. Maar één ding is ontzettend belangrijk. Heb omgang met het woord. Heb een levendere relatie met uw hemelse vader. En hij wil u leiden in alle waarheid. En dan moet ik er ook nog bij zeggen. Als u dat doet, dan beloont hij uw zoeken. Want er staat niet voor niks in het woord. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover.